Goedenavond, welkom bij de commissie Sociaal Domein. Allemaal weer fris na het zomerreces, hoop ik. Bij mij is het iets minder fris, maar dat komt omdat ik geen reces gehad heb, denk ik. Mijn vakantie komt er nog aan en dan knap ik wel weer op. Kevin Dries van Dos heeft zich afgemeld en wordt vervangen door de heer Klinkenberg. Mevrouw Gelissen van Dos zal om 19:30 de zaal verlaten, heb ik begrepen. 8:00. En Erik Boers die wordt vervangen door de heer Horrigs. En dan zie ik meneer Meijers, meneer Winteraak. Ja, meneer Meijers. En van de heer Wels heb ik het bericht gekregen dat hij ongeveer een kwartier later zou komen.
Frans, weet ik niet.
En meneer Van de Avert hebben we niks van vernomen. Dus we verwachten het even af, waarschijnlijk dat hij nog zal komen. Goed, gaan we over naar agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. Ik kijk even rond of de agenda zoals die voor ligt vastgesteld kan worden. Dan is dat het geval. Gelegenheid tot inspraak heeft zich niemand gemeld. Gaan we even naar de besluitenlijst. Dat is alweer een hele tijd geleden, 14 juni. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Dan wordt de besluitenlijst zo vastgesteld. Dan gaan we heel even kijken naar de actielijst. Want dat is een hele lange lijst. Maar volgens mij zijn er een aantal punten die daar al van afgehandeld zijn. Dus we lopen hem even door. Punt 1, het navragen over de toekomst van de wensbus. Volgens mij is die niet afgehandeld.
Er is op 27 september aanstaande een bijeenkomst over wensbus en wenstaxi. En daar kunnen we ook terugkoppeling van geven naar deze commissie. Dus daar wordt gesproken over toekomst en verwachtingen daaromtrent. Dus zo spoedig mogelijk daarna kan de commissie daarover geïnformeerd worden.
Dan laten we hem nog even staan tot 27 september. Dan moeten we maar even kijken hoe u daar de commissie, CQ de raad, over informeert. Of dat moet wachten tot de volgende commissie. Of dat via een raadsinformatiebrief zou kunnen. Punt 2. Vergoedingen voor deelnemers in de participatieraad. Die staat er ook nog op. De heer Kapel was vorige keer, geloof ik, niet aanwezig. Dus wellicht dat die nou beantwoord kan worden.
Ja, voorzitter, ik heb een heel verhaal vanuit de organisatie gekregen. Het komt er eigenlijk in de conclusie op neer dat er inderdaad een mogelijkheid bestaat om van vrijwilligersvergoedingen gebruik te maken, maar dat afhankelijk is van feiten en of omstandigheden. Dus dat moet per geval bekeken worden. En het aanbod geldt dat op het moment dat zich dat probleem aandient of dat voordoet, dat die persoon in kwestie zich dan even tot onze eigen organisatie, personeelsafdeling, wendt, om dat uit te zoeken. En dan kan dat ook bij de Belastingdienst teruggelegd worden. En dan krijgen we van die kant de duidelijkheid of de zekerheid. Of tegen vergoeding zonder aftrek van bijstand, uitkering, aan de slag gegaan kan worden. Dus ik heb een heel relaas opgeschreven. Dat wordt ook schriftelijk toegestuurd. Maar in de conclusie komt het daar op dit moment even op neer. In de toelichting staat ook wanneer wel of niet voor vrijwilligersvergoeding in aanmerking gekomen kan worden.
Voorzitter.
En de heer Kapel en de heer Janus.
En dat maken we dan ook bekend aan de mensen die het betreft, denk ik. Hè? Met diezelfde regeling. Dank u wel.
Als zich dat geval voordoet of iemand zich daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, dan maken we met die persoon een afspraak en dan wordt dat opgenomen en bekeken in hoeverre daar mogelijkheden toe bestaan. Dat is in elk geval de afspraak die we hier intern gemaakt hebben.
Dank u wel, de heer Janus.
Ja, voorzitter. Een onbelaste vergoeding, dat zie ik meer in de fiscale vorm. Hier praten we niet over een onbelaste vergoeding. Dat is een gevolg van dat iemand uitkering krijgt en een vergoeding ontvangt. Maar het is geen onbelaste vergoeding, want ze betalen er belasting over.
Ja, volgens mij heeft de wethouder dat ook in zoveel woorden gezegd. Dat wordt van geval tot geval bekeken en daar waar het nodig is, wordt de Belastingdienst denk ik daarbij betrokken. Zo heb ik hem begrepen.
Het zijn twee verschillende zaken. Je krijgt een vergoeding en dan moet nagekeken worden of er een mindering gebracht wordt op de uitkering. Daarbij is het belast voor de fiscus, ongeacht wat overblijft. En de tweede plaats is, als ik een vergoeding krijg, moet iedereen belasting betalen. En zij ook.
De wethouder.
Ja, voorzitter, ik denk dat we, voordat we in allerlei discussies hier terechtkomen, het gewoon per geval moeten bekijken. En dat dan de persoon in kwestie, er is dus een mogelijkheid om na te gaan, is mij meegedeeld, of er op basis van een vrijwilligersbijdrage aan de slag gegaan kan worden. En dat dan niet in aftrek hoeft te worden genomen van een bijstandsuitkering. Dat kan bekeken worden. En het belastingverhaal. Daar doelt de heer Janus op, denk ik. Ja, dat wordt met de Belastingdienst kortgesloten in hoeverre dat wel of niet belastbaar moet zijn. Dus ik denk dat dat het verhaal is. Ik heb daar een hele pistel over, dus dat wordt ook toegestuurd. Kan er nog eens op teruggekomen worden als dat nodig mocht zijn.
Dan laten we die informatie maar als eerst tot ons komen en dan kunnen we hem lezen. En als er dan nog vragen over zijn, kunnen die nog altijd aan de wethouder gesteld. Het zij in de volgende commissie of anders schriftelijk als er behoefte aan is. Zullen we hem zo afspreken? Actiepunt 3. Kijk. Ik weet niet of die afgehandeld is.
Eerste kwartaal 2017 staat erachter, voorzitter. Dus daar hebben we nog even voor.
Dus, en u heeft daar verder ook niks over te melden. Laten we hem gewoon staan. Nou, en dan komen er een aantal naar aanleiding van de presentatie van het minimabeleid. Ja, ik heb ze allemaal afgevinkt. 4, 5, 6, 7. Volgens mij zijn ze ook allemaal afgehandeld. Maar
de toelichting is gegeven, voorzitter, achter punt 4. De jaarverslagen die zijn toegestuurd per mail van 13 juli. Ja. En de vragen die zijn beantwoord bij diezelfde mail, daar was een brief bij van 6 juli. Die is ook op 13 juli toegestuurd aan commissie en raadsleden. En dat geldt voor punt 5, 6, 7
en 8.
En 8, inderdaad.
Ja, zo had ik hem ook. Dan punt 9.
No. Ik heb in de AB-vergadering van de GGD Zuid-Limburg op 4 juli dat verzoek ingebracht. En daar het bestuur en directie van GGD stonden daar niet onwelwillend tegenover. Dus die hebben dat positief opgepakt en daarop geantwoord. Dus ik ga ervan uit dat dat ook meegenomen wordt in de volgende financiële cyclus. Niet zullen we daarop attenderen, voorzitter.
Kijk ik heel even naar de commissie. Moeten we hem dan laten staan dat het zichtbaar wordt in de financiële cyclus? Of zeggen we voeren hem af? En, of maken we het, formuleren we het actiepunt anders? Zichtbaar worden in de volgende financiële cyclus. En dan kan die van de lijst af. Ik kijk maar even hoe we hem in het vizier kunnen houden. Alvorens ook zichtbaar is dat het inderdaad ook gebeurt. Ja, als jullie, goed, dat kan. Als jullie daar de vinger aan de pols houden om daar inderdaad in die stukken daar op te laten, dan kan die hier af. Dat was ook mijn vraag. Dan voeren we hem af. En dan is er nog de vraag van de heer Meijers met betrekking tot de dagopvang aan de Raadhuisstraat.
Ja, voorzitter, die vraag is recent uitgezet bij Vivantes. Het antwoord is nog niet binnen. Wat wij wel hebben begrepen is dat er contact is geweest tussen twee zorgaanbieders om te kijken of er voor een bepaald geval een oplossing gevonden kan worden. Dat heeft niet tot resultaat geleid. Ja, de afweging ligt uiteraard bij de aanbieders zelf. We kunnen dat niet rechtens afdwingen op de een of andere manier. Dus dat is op basis van vrijwilligheid dat die samenwerking gezocht en gevonden moet worden. We zien overigens wel in het veld dat er zorgaanbieders zijn die samenwerking heel stringent opzoeken en anderen die wat traditioneler aan de weg blijven timmeren. We zorgen uiteraard wel voor dat aan de overlegtafels die aandacht voor samenwerking zoveel mogelijk blijft bestaan tussen die zorgaanbieders. Maar Goed, er zijn wat diehards in het veld die daar wat moeite mee hebben, om het zo maar te zeggen. Het antwoord op, dus zodra we nog bericht van Vivantes binnen hebben overigens, dan laten we dat de commissie zo snel mogelijk weten. Het antwoord op vraag 2, dat staat ook in datzelfde blokje onder 10, gaat om hoeveel inwoners in Stijn in aanmerking komen voor dagopvang. Ja, dat heet sinds januari van dit jaar indicatie voor begeleiding. Dat zijn er 152 geweest sinds januari van dit jaar. Die ontvangen die begeleiding bij 27 verschillende zorgaanbieders. Begeleiding is een breed begrip. Daar valt ook naast individuele de collectieve of de groepsbegeleiding onder. Maar het is wel zo dat wij met de zorgaanbieders overeengekomen zijn dat zij zelf vanuit hun professionaliteit kijken naar welke begeleiding een bepaald individu, een bepaalde klant nodig heeft. Dat gaat in samenspraak uiteraard met die klant om te kijken hoe ze de beoogde doelen en resultaten kunnen behalen. Dan zijn de zorgaanbieders tot op zekere hoogte, zeg ik vrij in, want de zorgvrager heeft er natuurlijk ook iets over te melden en te zeggen. Maar het is niet aan ons als gemeente om daarin te gaan bemiddelen of daarin ons in te gaan acteren of te gaan opstellen. De zorgaanbieder nogmaals vanuit zijn professionele aanpak moet kijken welke begeleiding, moet ik zeggen, nodig is en of daar dagopvang bij komt kijken of niet. Dat is het antwoord op die vraag.
Dan kijk ik heel even naar de vragensteller. Hij steekt zijn vinger omhoog, dus meneer Meijers.
Ja, voorzitter. Als we 152 cliënten hebben die in aanmerking komen daarvoor, en we zitten met 27 zorginstellingen, dan denk ik toch dat er ook veel nog naast elkaar loopt. Althans, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat 27 verschillende disciplines zouden moeten zijn. En met name is het van belang dat wij als een gemeente met 26.000 inwoners toch nu het gemis hebben van een voorziening binnen de eigen gemeente, ondanks het feit dat we voldoende accommodaties zouden beschikbaar kunnen hebben om dagopvang te bieden. En ik denk toch dat het een overweging is om eens te kijken of dat niet wat efficiënter en normatiger zou kunnen. Want ik heb de indruk dat dat toch niet zo efficiënt werkt zo.
De wethouder.
Voorzitter, ik heb in elk geval uit gesprekken met Vivantes die over dit thema gaan begrepen dat bij hen de grens lag of de bodem op 16 klanten voor die voorziening van dagopvang in deze gemeente. Daar zijn ze door de bodem gezakt omdat het terugviel naar 10 vanwege een andere wijze van zorg, ook mindere vormen, minder zware zorg. Dat is in elk geval voor Vivantes de reden geweest om die dagopvang op te heffen. Als we even de 27 op de 152 doen, stel dat dat 1-op-1 verdeeld zou zijn, ja, dan kom je inderdaad in de rendementsvraagstukken terecht. En die bedrijfsvoering, daar gaan wij als gemeente niet over. Wat wij wel kunnen, en dat hebben we ook gedaan richting Vivantes, en dat doen we ook in de gesprekken met de zorgaanbieders, is om die samenwerking zoveel mogelijk op te zoeken. Speelt nog doorheen, wat ik daarnet al zei, de rode draad van dat veel minder indicaties voor dagopvang op dit moment worden afgegeven. Past allemaal in ons beleidskaders, daar geen misverstand over, heeft de Raad ook zo bepaald. Maar dat maakt dus het voor zorgaanbieders mogelijk om zelf te kiezen waar die dagopvang plaatsvindt en of er dagopvang plaatsvindt en met hoeveel mensen daar voldoende basis is om dat op een bepaalde plek te doen. Ik wacht nog even het antwoord van Vivantes daarop af, maar dat is het antwoord voor dit moment. Een ander heb ik niet, misschien helaas. Maar dank u wel.
Meneer Domen.
Overzichten zijn er, dus we kunnen de namen van die zorgaanbieders, die kunnen wij inderdaad verstrekken. Dus dat kan. Dat doen we zo snel mogelijk, voorzitter.
Ik neem aan naar alle commissieleden.
Uiteraard.
Goed, bij deze. We laten hem nog even staan, ook al omdat we het antwoord van Vivantes nog niet hebben. Ik denk dat het goed is dat, er dan nog heel even, dat hij nog even op de wachtlijst. Plus de toezegging daarbij dat de lijst van zorgaanbieders ook nog naar de commissie komt. Dan blijft dat als actiepunt staan. Antwoord van Vivantes aan de lijst van zorgaanbieders. En dan formuleren we hem even dan zo als nieuw actiepunt voor die twee zaken in ieder geval. Goed, gaan we verder met onze agenda. Mededelingen. Ja, ik heb de mededelingen al gedaan. Wie vervangt. Meneer Meijers is inmiddels aangeschoven. Ik kijk even of er vanaf de zijde van het college nog mededelingen zijn. De Waterop.
Een aantal mededelingen, voorzitter. Ze worden ook weer digitaal na deze vergadering verstrekt. Ik hou het kort ten aanzien van de klanttevredenheidsonderzoeken WMO en jeugd. Daar heb ik het volgens mij voor het zomerreces al even over gehad in deze commissie, dat die er zaten aan te komen. Die zijn inmiddels uitgevoerd. Kan kort zijn, denk ik. We hebben de gegevens allemaal in het overzicht genoteerd. Bespaar ik u voor vanavond, maar er was een vrij... magere reactie, respons op de enquêtes. Dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om daar bepaalde conclusies als het gaat om tevredenheid aan te verbinden. Maar desalniettemin wordt daar op dit moment aan gewerkt om daar rapportages van te maken en te kijken hoe dat uitpakt. In het algemeen kunnen we, althans moet voorzichtig zijn, lijkt het erop, kunnen we op dit moment concluderen dat de meerderheid van de respondenten wel tevreden is over de ontvangen jeugdhulp. Voor WMO moeten we nog even afwachten hoe dat het resultaat uitpakt. Dat ten aanzien van de klanttevredenheidsonderzoek. Dan hebben wij ten aanzien van de huishoudelijke hulptoelagenregeling, de HHT-regeling, een bedrag van €626.000. Daaromtrent is daar beschikbaar voor 2 jaar, zoals u alle weet. Daarvan kan gezegd worden dat we zijn gestart per 1 mei met het verstrekken van de dienstenvouchers via een bepaalde instelling. Op dit moment zijn er 646 vouchers aangekocht. Dat waren 33 mantelzorgers en 76 WMO-geïndiceerden die voor die 646 vouchers in aanmerking zijn gekomen. Landelijke trend laat zien dat de regeling niet goed benut wordt. Dus er wordt maar heel mondjesmaat gebruik van gemaakt. Dat laatste geldt overigens ook voor Stijn. Dus we moeten gaan kijken door middel van een evaluatie hoe we hiermee verder gaan. We hebben alle...
Ja, Janissen.
Wethouder, is daar genoeg bekendheid aan gegeven? Ik vermoed dat dat niet gebeurd is.
Ja. We hebben de klanten persoonlijk benaderd, één op één, als het gaat om de WMO-geïndiceerden. We hebben uiteraard publicaties in één Stijn gedaan. We hebben op onze gemeentelijke website gepubliceerd. We hebben steunpunt mantelzorg geroepen om de mantelzorgers daarover te informeren. Dus ik ontken ten stelligste dat we daar niet voldoende bekendheid aan gegeven zouden hebben. We hadden ook aan de voorkant beloofd naar deze commissie toe. We kunnen daar uiteraard nog een slag overheen laten gaan. Dat heb ik ook met de mensen die hier intern over gaan afgesproken. Dus we gaan nog weer een keer de boer op om het product aan de man of vrouw te brengen. Maar desalniettemin zie ik aankomen dat we op HHT niet de score halen die we daar misschien van verwacht hadden. Ik zeg het nog even voorzichtig, maar we komen met een evaluatie. Dat zal uitblijken hoe dat we gevaren zijn. En uiteraard hoe we daar ook mee weer verder moeten. En dat op korte termijn. Stand van zaken, hulpmiddelenuitgifte door buurtzorg is nog een mededeling. Daar hebben we in elk geval als college van gevonden dat het een goed initiatief was. Wat ook aanslaat, waar gebruik van gemaakt wordt, redelijk behoefte in bestaat. Dus we hebben besloten om na een evaluatie om dat door te trekken, dat initiatief. Dus ook voor de volgende periode dat... nog weer eens te laten plaatsvinden. Betekent wel dat we waarschijnlijk op korte termijn moeten gaan omzien naar een andere locatie waar nu nog gebruik wordt gemaakt van de gymzaal naast de school in Nieuwdorp. Wordt die binnenkort onderdeel van dopsgewijze aanpak en waarschijnlijk een herbestemming. En dan moeten we kijken of we voor de hulpmiddelenuitgifte door buurtzorg een andere locatie kunnen vinden. En we doen dat uiteraard zo vroeg mogelijk, zodat ze niet ergens tussen de wal en het schip terechtkomen. De aankondiging van de inloopfunctie van Zuiderland. Daarvan kan ik kort melden dat die voorzieningen voor eerst nog in Sittard en Geleen gevestigd waren. Maar we hebben ook bewerkstelligd dat er een Stijnenvoorziening, met name in de Graus, komt. In feite gaat dat deze week van start. Dus wat dat betreft is dat ook de voorzieningen naar Stijn toe halen, waar we allemaal denk ik voorstander van zijn. Dus die inloopfunctie komt ook voor Stijn eraan, of hij is in feite al van start gegaan. We houden u uiteraard omtrent het verder verloop zo in de gaten, mocht daar aanleiding toe zijn. Maar het gaat in elk geval hier lopen in Steyn. Dan tot slot, voorzitter.
Voorzitter, maak ik.
Janissen.
Wat houdt je inloopvoorziening precies in?
Dat is een voorziening waarbij mensen die psychologisch of psychosociaal in de knoei zitten of in de war zijn, naar binnen kunnen lopen en hun verhaal kunnen doen, met lotgenoten kunnen praten, even hun verhaal kwijt kunnen. Dus het is een soort van ontmoetingsruimte, ontvangstruimte, waar mensen die er behoefte aan hebben vanwege psychische problemen, om daar even aan te klampen en te kijken of ze daar hun verhaal kwijt kunnen. En mocht daar verdergaande hulp bij nodig zijn, dan kan dat van daaruit ook doorgestart worden. Dat is de inloopfunctie GGZ. Dan de aanpak van verwarde personen. Dat is een plan van aanpak, inmiddels klaargestoomd. Dat is in samenwerking gedaan met de drie centrumgemeenten die dat overigens ook gaan trekken. Het is verplicht op grond van wetgeving dat we daar zorg voor dragen. En we gaan in elk geval bekijken hoe dat loopt. Die aanpak van verwarde personen heeft ook landelijk de publiciteit gehaald. Brief van de minister over naar de Tweede Kamer verstuurd. En we gaan in elk geval met de drie centrumgemeenten Maastricht, Sittard, Geleen en Heerlen die taak oppakken. En ook voor Steyn is dat dus geregeld dat we daar voorzieningen voor hebben. En nogmaals,